Voordat we zometeen ook uit de Bijbel willen gaan lezen, zingen we nog een lied. Dat is, zijn de woorden van Psalm 42. Die kunt u vinden in Johan de Heer 351. En daarvan zingen we vers 1, 3 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Maar ook vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? En ik moest denken bij die woorden, vooral van vers 3... aan de onrust in deze wereld. En alles wat er gebeurt. En misschien soms ook wel heel eerlijk onze eigen hart. Dat we soms wel eens meer vertrouwen kunnen hebben in het RIVM en op onze hemelse Heer. En de psalm zingt hierover. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in de hoogste lof uw eer. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. 351 vers 1, 3 en 5. We mogen zo het woord van God openen en vanmiddag lezen we uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 13. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En het gebeurde, toen Jezus ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Jan en Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En Jezus zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft. En midden in de nacht naar hem toe gaat. En tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid, en u zal gegeven worden. Zoek, en u zult vinden. Klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, Heere, leer ons bidden. Een vraag die de discipelen vroegen aan de Heer Jezus. Heere, leer ons bidden. En mijn eerste gedachte zou bijna zijn, konden zij niet bidden? Hadden ze dat dan nergens geleerd? Het deed me denken aan de vraag, waar heb ik zelf eigenlijk leren bidden? En misschien moet je zelf die vraag ook eens stellen, waar heb jij leren bidden? Misschien keurig netjes, thuis, gewoon in het christelijk gezin, aan tafel, bij het slapen gaan. Maar misschien ook niet. En als het dan aan tafel was, dat samen bidden. Misschien werd er bij jou alleen maar de ogen dicht gedaan. En gebeurde er iets waar jij als kind niks van begreep. Want er werd niet hardop gebeden. Misschien heb je een alfacursus gedaan. Of iets anders, ben je veel later tot geloof gekomen. En heb je het andere mensen zien doen. Bidden. Het klinkt misschien raar. Er wordt heel veel in de Bijbel gesproken over bidden. Maar christenen vinden bidden over het algemeen best lastig. Onderzoek wijst uit dat we soms 5, een beetje geluk, 8 minuten bidden per dag. Als we het samenvatten. En mijn beroepsgroep, voorgangers, schijnt over het algemeen nog net iets meer te bidden. Dat is dan mooi meegenomen. Maar is dat de vraag die de discipelen stellen? Is het nou werkelijk dat deze discipelen niet van binnen wisten en zeiden, ja heren, wij weten niet zo goed wat we moeten zeggen of zou het iets anders zijn? Als we kijken naar de inleiding, dan zegt dat eerste vers in Lucas 11 heel veel. We zien een tafereel dat Jezus aan het bidden was. Hij was aan het bidden. En de discipelen zien dat. Jezus bad veel. We lezen op meerdere momenten in de evangelie dat Jezus op verschillende plekken aan het bidden is. We kennen het zware, heftige gebed in de hof van Gethsemane. Maar we weten ook dat als de discipelen op het meer zijn, dat Jezus in intimiteit met de Vader is om samen te gaan bidden. Heel veel plekken waar gebeden wordt, waar Jezus aan het bidden is. Je vraagt je wel eens af, wat gebeurt daar nou? Wat zou Jezus nou bidden? Hij kan zelf toch heel veel dingen al voor elkaar krijgen. Hij is toch de Zoon van God? Nou, de discipelen vragen het ook. Zij konden natuurlijk wel bidden. Het waren Joodse mannen die vanaf jongs af aan al klaargestoomd werden voor de bar mitzwa of de bat mitzwa om klaar te maken te worden. Die wisten wat bidden was. Maar bidden zoals hun rabbi. Dat is wat Johannes ook deed. Johannes de Doper, die had ook volgelingen in zijn tijd. En die hadden ook zijn discipelen leren bidden. Want het was namelijk heel normaal dat iedere rabbi in die tijd zijn eigen manieren had. Zijn eigen schriftuitleg, zijn eigen manier tegen aankijken, tegen de Torah. Zijn eigen opvatting over de uitleg van de Torah. En dus ook bidden. En deze discipelen vragen aan de Heer Jezus, Heere, leer ons bidden zoals u bidt. Ze vragen als het ware een inkijkje over het leven van Jezus en ook het bidden van Jezus. Hoe zou u nou bidden? En wat is nou de juiste manier van bidden? Heere, leer ons hoe wij moeten bidden. En ik vind het fascinerend om te zien hoe de discipelen zien dat Jezus afhankelijk is. Afhankelijk van de Vader. Hij, de Zoon van God. Hij, die in relatie met de Vader afhankelijk is. We zien het al bij de doop van Jezus. Maar ook in hoe Hij hier begint. Als onze Vader. Niet jullie Vader, maar onze Vader. Ook mijn Vader in de hemel is jullie Vader in de hemel. Maar als we goed kijken naar de tekst, dan zien we dat het gebed en het antwoord van Jezus op de vraag leer ons bidden niet beperkt blijft tot met vers 2, 3 en 4. Dat lijkt wel zo. Want wat wij heel vaak, dus wat ik heb geleerd, als je nou niet weet wat je moet bidden, kun je altijd nog het Onze Vader bidden. Maar Jezus houdt het niet bij het Onze Vader. Want de tekst gaat namelijk na vers 4 door. En Jezus stopt niet met uitleggen over bidden na het geven van het Onze Vader. Maar de tekst gaat door over bidden. Hij zegt veel meer. En ik wil vanmiddag met u dat in 4 punten bespreken. Allereerst, Jezus leert ons Godgericht te bidden. Ten tweede, Jezus leert ons vast in zijn liefde te bidden. Ten derde, Jezus leert ons volhardend te bidden. En ten vierde, Jezus leert ons om de Heilige Geest te bidden. 4 lessen die we halen uit dit bijzondere gedeelte. En mijn eerste punt is, Jezus leert ons Godgericht te bidden. En dat brengt direct de confrontatie hoe heel veel christenen bidden. Ik weet niet hoe dit voor soms vergaat. Maar wij zijn als christenen, zeker in het Westen, zo gewend om heel vaak in lijstjes te bidden. Heer onze God, ik wil u vragen, dubbele punt. En dan komt er een lijstje. Wilt u voor die zorgen? Wilt u dit regelen? Wilt u dat doen? Wilt u zus regelen? En vergeet Afrika niet. En vergeet mijn oude oma niet. En kinderen zouden de cavia er ook nog aan toevoegen. Jezus laat met het Onze Vader iets heel duidelijk zien. Want het Onze Vader zou je in 2 delen kunnen zeggen. Zoals het hoort te zijn. En Heere, help ons te maken zoals het hoort te zijn. Als Jezus bidt, dan zegt hij, wanneer u bidt, zegt dan onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat is juist in plaats van al die rijtjes die wij graag willen doen. Wij hebben het vaker over onze koninkrijkjes. Wij willen heel vaak onze wil indienen. Wij willen heel vaak dat het wordt zoals ik bedacht had dat het zou zijn. Jezus zet heel duidelijk God gericht op de eerste plaats. Het draait om onze hemelse Vader. En broeders en zusters, als Johannes ons in Openbaring 4 en 5 een blik in de hemel geeft, dan zien we dit in vervulling gaan. Want als Johannes in Openbaring 4 achter de deur van de hemel mag kijken, zien we daar alle heiligen op hun tronen zitten? Nee. Het Lam troont daar. En God de Vader en het Lam zijn omgeven door duizenden, tienduizenden. En die roepen, heilig bent u, uw naam worden geheiligd. Het draait om u, Heer Jezus, het Lam wat voor ons geslacht is. Als dat onze toekomst is. Als het in de hemel draait om God. Dan is het heel begrijpelijk dat Jezus zegt, laat de aarde worden zoals het nu in de hemel is. Dat is het verlangen van de christen. Dat God verheerlijkt wordt in alle plekken die hem toebehoren. Wij zijn zo geneigd om onze naam veilig te stellen. Om onze koninkrijkjes maar aan te vullen met de zegen van God. Om onze wil maar telkens in te dienen. En als de discipelen vragen, Heer, leer ons bidden. Het eerste wat Jezus aangeeft, het draait om God. Niet om jou. We zijn het zo geneigd. Als je kijkt naar het tweede deel van het Onze Vader. Dan is dat net zo God gericht. Als het eerste deel. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Vergeef ons onze zonden. Want zo gaat het bij u. U verdraagt namelijk geen zonde. Vergeven, zoals u ons vergeven hebt. Leid ons niet in verzoeking. Eigenlijk zegt dat tweede deel van het Onze Vader, Heer, ik heb hulp nodig om zo te leven tot uw eer. Daarom moeten mijn zonden ook vergeven worden, anders kan ik helemaal niet tot uw eer zijn. Ik heb genade nodig in mijn leven. Heren, er is zoveel verleiding en verzoeking om mij heen, waardoor ik u niet de eer geef. De boze valt aan als een briesende leeuw om te verslinden wat hij verslinden kan. Maar ik, Heren, ben een beperkt mens. Geef ons ons dagelijks brood. Zo heb ik 10.000 redenen om u te danken, iedere dag weer. Heere God, leer mij vergeven. Want als u centraal staat, dan gaat het niet om mijn belang, maar om uw liefde. En je hoort de weerklank van het tweede deel in het Onze Vader. En het Onze Vader is niet een gebed dat we even op moeten dreunen. Of wat een vast formulier gebed is, wat we even... Nou ja, als we dat toch niet weten, we kunnen zeggen, maar het is zo'n diepe, rijke inhoud. Waar het gaat over God centraal. Geen vaststaand gebed wat dan opgezegd moet worden. Maar waar je juist van kan leren. Want God gericht zijn in ons leven. Dat staat tegenover wat het beest ons straks komt aanleren. Namelijk dat we mensgericht moeten zijn. En een van de grote dingen in het christendom, in het westerse christendom, is dat het veel mensgerichter en nog mensgerichter gaat worden. Dat God als een verlengstuk van onze wensen wordt ingediend. En eigenlijk maar moet doen wat wij vinden. Zo heeft Jezus de kerk niet ingericht. Zo worden wij niet geleid. En ik zal dat verder straks uitleggen. Maar het Onze Vader laat ons zien dat het toegepast mag worden in ons eigen leven. Zodat we bijvoorbeeld kunnen bidden, Vader, we verlangen er nu naar. Om u meer te eren in ons leven. Vader, ik verlang er naar dat u meer geëerd wordt in mijn huwelijk. Want ik wil graag dat het gaat zoals ik het wil, maar wilt u geprezen worden daarin? Vader, uw rijk is gekomen in de Heer Jezus. Regeer en leid onze gezinnen. En Vader, voorzie hem wat we nodig hebben. Geef ons ons dagelijks brood, zodat we nog meer redenen hebben om u te danken. Dat is wat we mogen leren van Jezus bidden. De wil van de Vader doen. God gericht bidden. Dat was het eerste punt. Maar zoals ik u er straks al zei, het schriftgedeelte is niet klaar. Hier hebben we al onze handen vol mee om erop te kouwen als het ware in ons gebedsleven. Maar het gaat nog verder. Want het tweede gedeelte, het tweede punt is, Jezus leert ons vast in zijn liefde te bidden. En de Heer Jezus gaat verder met zijn uitleg over de vraag, leer ons bidden met een voorbeeld. En dat voorbeeld moeten we even misschien in je eigen praktijk even voorstellen. Ik schets u twee situaties. Het is 's avonds laat. Laten we zeggen na 12. Zo rond 12:30 s'nachts, u ligt al in uw bed. En ik en mijn gezin hebben dan ook eindelijk de toko stil met al die kinderen. En het slaapt en het zeurt niet. En je denkt, zo, hè, rustig. Ding dong, dan gaat de bel. Een vriend staat voor de deur en roept onder je slaapkamerraam, heb je nog een paar broden voor mij? Want er is een vriend gekomen en die is vastgelopen bij Veenendaal Centrum, bij de trein. Hij kan niet meer verder. Hij is nu bij mij in huis en ik moet hem op zijn minst natuurlijk wat brood geven, want hij komt uit Maastricht. In het verhaal wordt een man geschetst die zegt, poeh, verschrikkelijk. Moet dat nou? En deze man die blijft maar op de deur kloppen. Ik heb 3 broden nodig van je. Alsjeblieft wil je openen. En deze man antwoordt, ja, maar mijn kinderen liggen al te slapen. Als ik nu die zware balk, en dan begint het even terug in die tijd, die zware balk van de deur af moet halen, dan is het een herrie in huis en die kinderen zijn allemaal wakker en de honden die gaan lopen blaffen. Nee. Maar deze man blijft aankloppen. Wat hier in het verhaal verwerkt zit, is of wij welkom zijn bij God. Want dan kan het die verre vriend zijn. Maar stel dan dat het uw eigen zoon of dochter zou zijn. Mag uw eigen zoon of dochter, of als u geen kinderen heeft, uw beste vriendin of zus, als die aanklopt, dan doe je toch open? Tenminste, dat mag ik hopen. Jezus wil hier iets laten zien. De spanning laten proeven. Want een echte vriend en een echte vader zal geen moment twijfelen om te hulp te schieten. Ook al is het op het uiterst ongelegen moment. Maar wat wil Jezus nou zeggen over dat bidden? Want hij was aan het uitleggen over bidden. Nou, ik heb het als het ware in een zinnetje samengevat. Ik zou zeggen, je kunt geen gezond gebedsleven opbouwen als jij denkt dat God een boze, mopperende man is die niet gestoord wil worden. En ik zeg het nu misschien een beetje populair, maar ik weet uit de pastorale praktijk van jong en oud dat heel veel mensen het moeilijk vinden om God te naderen. Omdat ze een godsbeeld hebben opgebouwd waarin God de afstandelijke, boze man is die continu boos is over al de dingen die jij hebt verkeerd gedaan in het leven. Ik hoor jongeren soms zeggen, die fout op fout maken. Ja, maar God wil mij niet meer zien. Ik zeg, waar heb je dat op gebaseerd? Gewoon. Omdat mij dat gezegd is. Omdat ik zulke slechte dingen kan doen. Omdat ik zo slecht kan denken. God zal altijd wel boos op mij zijn. Sommige mensen zijn zelfs zo opgevoed. Met een boze, mopperende God. Waarbij je alleen maar welkom bent als je het goed doet. Als je goed voor de dag komt. Als je alles in orde hebt. Jezus spiegelt hier de vraag voor. Als wij werkelijk geloven dat wij kinderen van de Allerhoogste zijn. Zou God voor ons de deur dichtgooien of zal hij hem open doen? Kortom, Jezus leert ons vast in zijn liefde te bidden. En ik weet dat dit voor heel veel mensen moeilijk is. Omdat ze twijfelen of ik wel welkom ben bij God. Of God mij niet de deur zou houden, dat hij niet zou mopperen van val mij niet lastig. Dat is qua identiteit soms zo. Maar ook omdat we soms onze gebeden herhalen. Deze man zal niet één keer gevraagd hebben. Misschien dat hij het wel 6 keer gevraagd heeft. Hij drong aan. Jezus zegt het ook over deze man. Al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is. Dan zou hij toch wel om zijn onbeschaamdheid opstaan. Die onbeschaamdheid, wat heeft ermee te maken dat deze man aandringend vraagt. Naar onze gebedspraktijk is dat jarenlange gebed wat jij al bidt voor jouw kind. Dat is dat 3 keer per dag vragen of de Heere die dat gebedspunt zou willen verhoren. En het blijft stil. Nog wel. En dan op zo'n punt komen dat je denkt, ja, nou ja, het is nou misschien het zoveelste keer dat ik bij hem dit gebedspunt indien. Nee. Hij zal mij wel niet meer willen horen. Hij zal mij wel niet meer willen zien. Ik heb het nou al 6 keer gebeden. Laat maar zitten. Het is interessant. Deze vriend blijft aankloppen omdat hij weet dat hij het zou krijgen. En vandaar dat Jezus zegt daarachteraan, dat moet je ook in de context blijven lezen, dat bekende zinnetje. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klop en u zal voor u open gedaan worden. Daar zit een opbouwende trap in. Het begint namelijk met vragen. De herziende Statenvertaling heeft hier bidden van gemaakt, maar er staat vragen in het Grieks. Vragen. Hebben we nog brood? De keukenkastjes eens even doorzoeken. Is, oh, we hebben geen brood meer. Heb je nog brood? En even naar je vrouw lopen. Heb je nog ergens brood in de kelder liggen? Misschien ergens van de keukenkast of van die afbakbroden? Dan ga je zoeken. Hebben wij het nog? Ligt er in de schuur? Ligt het dan misschien nog anders? Misschien direct met de buurman? Nee, het is ook allemaal niet meer. En dan ga je nog verder. Want je wil dat brood hebben voor die vrienden. Want je wil zo graag die gast dat voor. En dan wordt het kloppen. Kloppen heeft iets van het aandringende. De nood die eruit voortkomt. Vragen, zoeken, kloppen. Het brengt ons bij het 3e punt. Jezus leert ons volhardend te bidden. Jezus leert ons volhardend te bidden. Vers 9 begint namelijk met een tegenover van dat voorbeeld over die man. Jezus zegt namelijk, en ik zeg u. Kortom, zo is het niet zoals beschreven in dat voorbeeld van die aankloppende man. Ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en u zal opengedaan worden. In onze wereld kunnen wij bidden en zoeken, maar vinden we een dichte deur. Dat zijn mensen soms. Jezus is aan het onderwijzen over bidden. In ons gebedsleven, broeders en zusters, vinden we bij God geen dichte deur. Ja, hoor ik u denken. Dus kan ik alles bidden en alles zal maar in vervulling gaan? Ja, dominee, hoor ik een aantal jongeren zeggen. Ik heb gebeden om een Ferrari, maar hij staat er nog niet. Nee, je hebt ook namelijk geen Ferrari nodig in je leven. Maar de deur is wel open. De deur is open om de vraag te stellen. Het betekent, als je volhardend bidt, dat je overtuigd bent van Gods goedheid. Dat gloeit ook voort als je zegt, ik wil God de eer geven in mijn leven. Ik weet zeker dat ik vaststa in zijn liefde. Die zekerheid zorgt ervoor dat jij durft aan te kloppen. En dat jij weet vanuit je geloof, ik zal geen dichte deur vinden. Want ik ben overtuigd van Gods goedheid. Ik mag midden in de nacht bij mijn God aankloppen. En velen zullen u dat herkennen. Want wij midden in de nacht, we zongen het er straks nog. Mogen wij roepen tot God. Wij mogen tot hem smeken, we mogen tot hem gaan. Wij mogen ontdekken dat God niet is als die nukkige vriend. Maar de meest liefdevolle en zorgzame vader denkbaar. Hij is degene die geen stenen voor broden wil geven. Maar toch die eerlijke vraag. Als God dan het beste voor met mij voor heeft. Als hij zich aan het eind van deze tekst presenteert als de liefhebbende vader. Die liefhebbende vader. Waarom moet ik dan soms zo lang wachten eer dat ik antwoord krijg op mijn gebed? Waarom vragen, zoeken, kloppen? Waarom duurt het soms zo lang? Ik denk dat het antwoord ligt in het punt waar we nog steeds zijn. God wil ons leren om te volharden. Weet u, als God alles direct zou geven, wat we vragen, denk je dan dat je punt 1 nog waar kunt maken? God de eer geven in je leven? Israël moest 40 jaar in de woestijn verblijven. Toen zij vertrokken uit Egypte, met een klein beetje doorwandelen en een paar meppen op die geiten, hadden ze in 4 dagen in Israël kunnen zijn, het beloofde land. Vanuit Gozen, via de kustlijn naar boven. Beetje doorstappen, 4 dagen. God liet het 40 jaar worden. Weet u, als zij in 4 dagen gestapt waren onder leiding van Mozes, vanuit Egypte naar het beloofde land, hadden zij nooit die 10.000 redenen tot dankbaarheid gehad. Want wat is het getuigenis van het volk Israël? Dit is de Heere, onze God, die ons uit het diensthuis Egypte geleid heeft. Hij heeft voorzien. Hij heeft geleid. Zonder hem waren wij omgekomen. 3000 jaar later wordt dat nog steeds gevierd door Israël. Want we hebben de grote daden van God gezien. Wij waren in de woestijn. We hadden niets. Maar God zegt aan het eind, als ze bijna aankomen, uw schoen zolen zijn nog niet versloten. Geen riempje is er kapot. Ik ben bij u geweest. En soms zijn dat die periodes in ons gebedsleven waarin wij ontdekken dat we echt afhankelijk zijn van God. Het zijn die perioden dat je in je ziel die worsteling doormaakt. Ga ik het zelf doen, ga ik het niet doen? Denk aan Abraham en Sarah bij het verkrijgen van hun zoon Isaac. Abraham vond het te lang geduurd. Dus nam hij Hagar tot vrouw. Denk aan al die momenten dat God gevraagd had. Ik heb het je beloofd. Ik zal voorzien. Ik zal jullie in het beloofde land brengen. Ik zal jullie koning zijn. Ik zal de Messias sturen. En ja, ik zal terugkomen op de wolken. En ieder oog zal hem zien. Wij zijn zo geneigd het zelf te doen. Ook vandaag. Volharden. En hoe ver buigen wij mee met alles? En buigen we ten diepste voor koning mens? Laten we niet vergeten, ook in deze tijd, te blijven buigen voor de werkelijke koning. Van hemel en aarde. Die onze tijden en ook corona in zijn hand heeft. Volharden. Niet aankloppen bij de cijfertjes. Maar aankloppen bij God. En blijf maar eens kloppen. En misschien dat God ook deze tijd wel eens geeft, zodat we nadenken. En dat is voor mij een van de grootste conclusies van deze tijd. Van wie of wat zijn we werkelijk afhankelijk? In Jezus bidden zien wij van wie hij werkelijk afhankelijk is. Zelfs in Gethsemane, als zijn zweet bloed wordt. Zelfs daar zegt hij, u wil geschieden. Dat is pas de afhankelijkheid van God. Van God hebben wij niets dan goeds te verwachten. Volhard. Volhard in de belofte. Volhard in wie hij is. Broeders en zusters, dit is zo'n wezenlijk punt voor de kerk van vandaag. Hou vast aan het woord. Volhard daarin. Timotheus krijgt het te horen. Wij krijgen het te horen. In de 7 brieven in Openbaring 2 en 3. Zij die volharden zullen tot het einde. Volharding. En dan zegt Jezus die woorden van vers 11 en 12. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? En of hij, als hij ook om een ei vraagt, een schorpioen geven? Een vis, een brood en een ei. Het zijn de dagelijkse behoeften in de tijd van de Bijbel. Maar die andere drie, denk eens even na. Een slang, een steen en een schorpioen. Waar vinden we die? In de woestijn. Daar zitten stenen, daar zijn slangen en daar zijn schorpioenen. En Jezus hoor je hierin als het ware teruggrijpen op de Exodus. Dit is niet zomaar een verzonnen rijtje. Dit is het getuigenis van het Joodse volk. Onze Heere God heeft ons geleid uit het diensthuis. 40 jaar lang heeft hij manna, kwakkels, water, de Heilige Geest. Hij heeft gegeven wat u nodig heeft. Een goede vader heeft u geleid. Niet een vreemde God, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, die u een belofte heeft gegeven. In de woestijn is hij nabij geweest met datgene wat u nodig heeft. Hij heeft u geen stenen, slangen en schorpioenen gegeven. U bent aangekomen in het beloofde land. En je hoort Jezus als het ware naar het heden zeggen: vertrouw op mijn belofte. Hou vast. Uw vader is geen mopperende man die het gebed van zijn kinderen gezeur vindt. Hij is de goede vader die geeft. Uiteindelijk. Het vierde punt. Jezus leert ons om de Heilige Geest te bidden. Want we gaan naar het laatste vers, vers 13. En lees het maar vast door, er staat iets vreemds in. Er staat namelijk: als u niet slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader. En nu zou je verwachten dat hier staat: goede gaven geven. Matthäus noemt het wel zo. Maar het staat hier niet. Er staat hier het woord Heilige Geest. En dat is bijzonder. Want hier zit misschien wel de crux van het hele stuk. Als Jezus leert ons bidden, dan zegt hij niet aan het eind: maar ga toch nog maar dat rijtje met die goede gaven invullen. Maar bid om de Heilige Geest. Uw goede Vader zal u het allerbeste geven. Gods Geest. En dan moet ik denken aan die andere tekst van Jezus. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En zijn bijbehorende gerechtigheid die wij ontvangen in de Heer Jezus. En al het overige zal hij u geven. De Heilige Geest als beste gave. Het beste wat God ons geeft. En weet u, Lucas heeft ook Handelingen geschreven. Het is dezelfde schrijver. Je zou bijna zeggen: het is Lucas 1 en Lucas 2. Alleen wij hebben het Lucas genoemd en Handelingen. Laten we zeggen naar Lucas 2, het boek Handelingen. Als Jezus zou opgaan naar de hemel, wat zegt hij? Ga bidden. Ga naar die bovenkamer. Vouw je handen en wacht. En ze bidden. En ze vasten. En ze wachten. Volhardend, staat er. Vast in zijn liefde. En wat ontvangen ze? Dan niet de bevrijding van de Romeinen. Niet dat de deur opeens open gaat, want die was gesloten uit angst voor de van die Joodse mannen. Maar de Heilige Geest kwam. En ze werden alle vervuld. Handelingen 2. Handelingen 4. Hetzelfde verhaal. Ze waren bijeen weer om samen te bidden en samen te zoeken en samen te verwachten. Want er was spanning en er was angst. En de grond waar ze waren werd bewogen. En het hele huis werd vervuld. Dan niet met een zak met geld. Er kwam geen goud uit de Bijbel regenen of allerlei welvaartsonzin. Maar Gods geest. Het allerbeste. Volhardend gebeden. En hier staat het. Lucas kondigde het al aan. Jezus kondigt het aan. Bid om mijn geest. Broeders en zusters, dit is het antwoord ook bij het Onze Vader. Ons dagelijks brood. Is dat werkelijk dat we dan al onze luxe en welvaart moeten hebben? Of is ons dagelijks brood Gods geest als lamp op onze weg? Gods licht op de uitlegging van zijn woord. Vergeef ons onze zonden. Kunnen we dat met hen alleen of doen we dat in de kracht van de Heilige Geest? Iemand anders vergeven, doe je dat in eigen kracht of doe je dat onder leiding van de Heilige Geest? Leid ons niet in verzoeking. Zijn wij daar zo sterk in? Of blijkt toch niet dat de Heilige Geest daarvoor onze hulp is gegeven? Onze trooster. Verlos ons van de boze. Efeze 6. De Heilige Geest. Want de Heilige Geest doet wat de wil van de Vader is. Niets anders. Hij gaat nooit tegen het woord van God in. Hij zal nooit tegen het woord van Jezus inspreken. En dat is tegelijk ons onderscheid in de gemeente. Wat van de Geest is en wat niet van de Geest is. De Geest werkt namelijk tot eer van God. Zo sterk zelfs dat rondom de troon de Geest buigt, meebuigt voor het Lam op de troon, als alle dingen vervuld zijn. Wij mogen daarom bidden. Weet je, om het even heel praktisch te maken. Ik ben ook al opgevoed met de bidstonden waar rijtjes gebeden worden. En dat is goed. Dat doen we bij ons in de gemeente ook. Want we brengen onze broeders en zusters in gebed. En de nood van deze wereld. Moeten we absoluut niet mee stoppen. Maar ik heb ook gemerkt hoe krachtig het kan zijn. Dat je soms, vooral in de ochtend in mijn eigen gebed. Merkte ik dat heel sterk in mijn eigen gebedsleven. Dat ik soms ook bid, Heere, open mijn ogen. Ik weet niet wat er deze dag op mijn pad is. Wat ik ga zien. Open mijn oren. Dat ik het juiste hoor in de gesprekken die ik met mensen voer. Zegen mijn voeten. Dat ik juist de paden bewandel en me niet laat verleiden door andere dingen. Het is soms die openheid dat je moet bidden om de Heilige Geest en het overige komt. Wat ik soms zo mooi vind om dan te ontdekken aan het eind van de dag, als je de dag weer afsluit en je terug gaat kijken, dat God echt dingen laat zien soms. Het kan soms zijn, als ik bid, Heere, open mijn ogen, dat er iemand in mijn gedachten is gekomen en denk, laat ik die weer eens even bellen, of die broeder of zuster uit de gemeente. En dan blijkt het zo nodig te zijn. Of ik heb wel eens dat ik mijn fiets pak en door Hogeveen ga fietsen. En dat ik me zonder agenda op pad ga. En dat ik zeg, Heere, leid me maar naar de juiste huizen. Het is geweldig om te ontdekken wat er soms dan gebeurt. Dat Gods geest je echt naar een plek kan leiden. Je binnenstapt en een broeder of zuster zegt, geweldig dat je nu bent. Want ik had je nu nodig. Wist ik dat om 7:30 toen ik dat gebed uitsprak? Nee. Maar het is wel dat verlangen, die Heilige Geest wilt u in mij werken. En dat is niet even een vaag iets en zweverigs. Maar Heilige Geest, werk in mijn hart. En Hij zal in ons leggen wat de Heer Jezus tegen ons wil zeggen. Het is het beste wat gegeven kan worden. Want onze koninkrijkjes bestaan uit spulletjes en dingetjes. Macht, eer en eigen hebzucht. Ten slotte, samenvattend. We hebben 4 dingen besproken. De vraag van de discipelen was, Heere, leer ons bidden. We hebben nu 4 punten van de Heere Jezus gehoord. Waarin Hij iets vertelt over wat bidden is. Mijn vraag is dat je eens gaat nadenken. De komende week, waar bid je eigenlijk voor? En neem punt 1 heel serieus. Zijn jouw gebedspunten gericht op de eer van God? Of eigenlijk stiekem tot eer van jezelf? Tot eer van jouw koninkrijk, dat jouw wil geschieden. Misschien moet je je bidden dan toch eens veranderen. En jouw dag, jouw tijd, jouw gezin, jouw werk eens gaan zien. Met het oog op de eer van God. En dan moet je soms maar eens bidden om een open mond om te getuigen. Maar soms moet je ook maar eens bidden om een wacht voor je lippen. Dat je je mond eens houdt bij het roddelen. Dat je je mond eens houdt bij andere dingen. Want het gaat om de eer van God. Het volhardend gebed. Hoe volhardend ben je in het bidden? Dat is de tweede vraag. Vind je één gebed wel goed? Dan ben je niet als die man die volhardend aan de deur staat te kloppen. Dan zal God wel eens tegen jou kunnen zeggen, als je het echt belangrijk vindt, dan hoor ik je nog wel een keer. Als het echt een zaak van je hart is, laat het dan proeven. En als je denkt dat je de boel kan wegschuiven bij de Heer, nou, het is mijn probleem niet meer, het is nu voor u. Ik heb één keer voor die zuster gebeden, nou, is het uw zaak, want Heer, het is uw kerk, ik ga slapen. Dan is de vraag of we volhardend bidden. En of we bidden zoals Jezus kon bidden. Maar vergis je ook niet in dat punt of je je welkom weet en geliefd weet. Want als jouw godsbeeld niet klopt, als jouw godsbeeld is dat het er een mopperende man in de hemel zit die jouw gebed gezeur vindt, moet je de Bijbel eens opnieuw gaan lezen. En eens gaan onderzoeken of dat zo is. En waar je dat op wil gaan stoelen. Ik hoor mij niet zeggen dat God zomaar je vriend is. Absoluut niet. Hij is de heilige, hij is de machtige Israëls. Maar wel die dichtbij is gewoon, die gebeden wil worden. Hij troont op de lofzang en op de gebeden van Israël en de gemeente. En ten laatste, de Heilige Geest. Als kracht van God. Een prachtige tekst die ik nog wil noemen is Romeinen 8, vers 25 tot en met 28. Waar eigenlijk deze hele preek in samengevat wordt. Want als je zegt, nou, ik heb er niks van begrepen deze avond, dan zou ik zeggen, lees van de week dan nog maar eventjes Romeinen 8, vers 25 tot 28. Tot 27. Er staat, maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Wanneer wij weten, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Misschien juist daarom zegt Jezus aan het eind, bid om het beste. Want de Geest pleit naar de wil van God voor de heilige. En zo komt punt 1 weer tot zijn recht. Als wij gaan bidden om Gods Geest, zal hij de eer van God op 1 zetten. Dat is zo krachtig, waarin eigenlijk een cirkeltje rond wordt in Lucas 11. En misschien heb ik het nooit zo gezien, maar ik vind het een openbaring en iets heel bijzonders. Bid, zoek, vraag. Klop maar. Blijf maar kloppen op de deur van onze geliefde Vader. Want zoals Jezus opent, onze Vader, zo mogen wij weten, het is onze Vader. Wij zijn zijn kinderen, zijn schapen. Al je haren zijn geteld. Heel je hart is bekend. Wij zijn welkom en we vinden een open deur. Laat ons danken. Genadige en barmhartige God, u die toekomt alle lof en eer, u die het waard is om op plaats 1 te staan in ons leven, die plaats nummer 1 is in deze hele wereld, in ons universum. Want u bent de schepper van alle dingen. In u, uit u en tot u zijn alle dingen. Vader God, wij bidden u. Help ons om onder de leiding van uw Heilige Geest u de eer te geven in ons leven. de zaak van uw koninkrijk, van uw wil, ook in ons leven op de eerste plek te zetten. Heren, we zijn eerlijk, we worden verleid. De boze valt aan. We zijn soms geneigd, Heren, tot eigen wil en eigen koninkrijk is. Vergeef ons. Vergeef ons, Heer, dat we soms zo druk zijn met onszelf. Maar wij bidden met de discipelen mee. Heren, leer ons bidden. Bidden naar uw wil. Dank u wel, Heren, dat we vanavond door dit schriftwoord heen een inzicht mogen krijgen. Want wij zijn volgelingen van Rabbi Yeshua, Koning Jezus. En als u ons onderwijst, dan willen we luisteren. Want u heeft het beste met ons voor. U geeft ons niet het verkeerde. U legt ons geen last op. Maar u wijst ons de weg ten leven. En Vader God, wij bidden u, help ons om die woorden in ons leven toe te passen. Help ons, ook wanneer we misschien ons godsbeeld iets anders is aangeleerd. Wanneer we misschien angst hebben om u te naderen. Wanneer we misschien alleen denken in keurige, hoogdravende woorden tot u te mogen naderen. Heere, help ons om u te zien zoals u bent. Door ons naar de Heer Jezus te laten kijken. Hij is het gezicht van de Vader. Hij is de weg tot de Vader. De waarheid en het leven. Heere, onderwijs ons zo dag aan dag. En wilt u ook dit woord thuis ter lering en overdenking geven. Leer ons bidden, Hemelse Vader. Wij danken u voor de tijd van genade dat u nog spreekt tot deze wereld. Ga met ons mee deze nieuwe week in. En doe ons gaan onder de leiding van de Heilige Geest, die de Geest van de Vader is en die de woorden van Jezus uitlegt, tot eer van uw heilige naam. Heren, dank u voor dit uur. Dank u voor dit samen zijn. We eren en bidden u. Amen. Wij zingen met elkaar, tenminste, we lezen de woorden mee van Johannes de Heer 881. 881, daar staat het volgende lied geschreven. Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door slevensstrijd. Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. Vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Want wij kennen een goede Vader in de hemel. 881. Zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Er zijn nog een paar dingen die ik moest doorgeven. Allereerst dat de bloemen zijn voor Geestdienst. En dan bij het verlaten van de kerkzaal graag de aanwijzingen volgen. Nou, dat wordt vast geregeld zometeen. En vergeet ook niet dat de collecte staat bij de uitgang in een bus aan die kant ook. Dus of u daar zometeen nog aan wil denken. De dienst hier is ten einde, maar de dienst aan de wereld begint zodra je de deur weer uitloopt. En we hoeven niet alleen te gaan, want God gaat met ons mee. Zullen we gaan staan voor de zegen en na de zegen, dan hebben we het laatste lied, Johan de Heer 981. En daarvan zingen we vers 1 en dan vers 2 en vers 5. 1, 2 en 5 van 981. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als Jezus weer zal komen op de wolken. Een lied van verlangen en voor de gemeente een oproep tot volharding. Ga door op de weg van de Heer. Laat zijn woord je licht zijn op je pad. En hij zal met je zijn. Ontvang zijn zegen. De liefde van God onze Vader. En de genade van Jezus Christus de opgestane Heer. De troost, kracht, richting en leiding van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Totdat hij komt. En hij ons thuis brengt naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit. Maranatha, kom, Heer Jezus, kom. Amen.